U bekend, gemeente, dat op deze zondag in beide diensten de extra collecte voor de bouwkast zal worden gehouden. En dat vanmiddag de kinderen weer op de zondagschool verwacht worden. Elke jongen of meisje vanaf 4 jaar is hartelijk welkom. En het begint zoals gebruikelijk om 14:15. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Dat is het 8e vers. En daarna zingen we ook het 7e. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Dus 8 en daarna 7 uit Psalm 26. Luisteren samen, gemeente, naar de wet van de Heere, onze God. En we beleiden dan met Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? 130, vers 2. En God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgengemeente is uit het boek Openbaring. We lezen samen hoofdstuk 4. Daar is de tekst voor vanmorgen ook uitgekozen. Openbaring 4. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat een op de troon. En die daarop zat was in aanzien de steen jaspers en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We willen u samen de Heere danken dat we hier mogen zijn en bidden om zijn zegen, in het bijzonder om de werking van de Heilige Geest. We willen samen denken aan zieken uit de gemeente. Zuster van Exieling is voor onderzoek in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen. En thuis zijn ernstig ziek broeder Wiegel en broeder C. van de Steenhoven, zuster Verbiest Sprong en zuster Vroeg in de wijk Groenendijk. En Evelien Romeijn is in de afgelopen week uit het ziekenhuis ontslagen, waar zij enkele weken geleden werd geopereerd. We willen ook samen bidden voor de zittingen van de generale synode, die vrijdag zullen beginnen, nadat donderdagavond in de kerk van Zierikzee de bidstond zal zijn gehouden. En onder de predikanten van onze kerken zijn 2 zieken. Dominee Dol uit Dronten is zeer ernstig ziek, binnen 14 dagen voor de 2e keer geopereerd. En de wekker meldde dat Wesser Oosterhof in Nieuwegein in het ziekenhuis ligt, ook na een zeer ingrijpende operatie aan aderen in zijn been. Laten we samen bidden. Almachtige en genadige, barmhartige en heerlijke God in de hemel, wat is een voorrecht dat we de week beginnen mogen met de rustdag, en dat wij samen de rustdag beginnen mogen met een kerkdienst. In uw huis zijn we genodigd te komen, en u hebt ons begroet om ons te ontmoeten vanmorgen. Wat een voorrecht, Heere, dat u als eerste het woord neemt en dat u spreekt van genade en barmhartigheid voor schuldige mensen. Zo zijn wij hier, Heere, als mensen die in de spiegel van uw wet moesten zien en van zichzelf moeten belijden dat wij niets hebben waarmee we voor u kunnen komen. Zonde en ongerechtigheid, tekortkoming en overtreding in alle opzichten. Geef dat we, zoals we hier bij elkaar zijn, jong en oud, dat ook in ons hart gevoelen. Dat we niet alleen het door de dominee zo laten zeggen in het gebed, zoals dat gebruikelijk is, maar dat we zelf daar ook iets van aanvoelen en dat voor u mogen neerleggen. Hoe wij tegenover u tekortgeschoten zijn door onwil en eigenzinnigheid, door te bedenken wat ons verboden was en door na te laten wat ons geboden was. Daarin, Heere, zit het hele patroon van ons zondige leven. Wij buigen ons voor u met hoofd en hart en bidden om uw vergeving. Wat een voorrecht dat we ook vanmorgen de naam van de Heer Jezus, de middelaar, de borg, de zaligmaker, in ons gebed mogen gebruiken om in zijn naam tot u te komen en te vragen of u ons gebed wilt verhoren en onze zonden ons wilt vergeven. Want hoe zou er tussen u en ons vanmorgen contact kunnen zijn als u niet uit de weg nam wat wij tussen u en ons als schuld hebben ingebracht. We belijden de onmogelijkheid aan onze kant, maar we vertrouwen ook op uw bereidwilligheid en uw goede tierenheid. En kom dan vanmorgen tot ons, Heere, in de kracht van uw Heilige Geest, opdat het woord onze harten mag treffen. Geef ons liefde en belangstelling, genegenheid om samen de uitleg van het woord te volgen. En laat het niet alleen voor het hoofd wat mogen betekenen, maar vooral voor het hart, dat we erdoor geraakt worden en de boodschap uit de hemel van u vanmorgen mogen horen voor de praktijk van ons leven hier op aarde van elke dag. En dat we door uzelf, Heere, worden aangeraakt tot waarachtige bekering en verootmoediging. Ook gedrongen worden om het van u te verwachten en op u te hopen. U weet hoe wij hier bij elkaar zijn. Met vreugde en ook met zorgen. Het kan zo verschillend zijn onder de kerkgangers. Bij de een is blijdschap en bij de ander droefheid. Wij dragen onze zonden en onze zorgen met ons mee de kerk binnen. En we bidden u, barmhartige God, laat niets een belemmering zijn van morgen om te luisteren en ook te spreken. We bidden ook voor hem die hier voor mag gaan, dat hij van u de woorden ontvangt, om het zo uit te leggen dat de gemeente het verstaat en dat jong en oud door uw woord wordt aangesproken. Dat hebben wij niet in de macht van onze mond, Heere. Dat moet van u komen. Wil ons dat schenken uit genade en wil zo vanmorgen bij ons zijn. We bidden ook voor degenen die thuis zijn, via de kerktelefoon of misschien via de bandrecorder later nog kunnen meeluisteren. Laat deze dienst ook voor hen tot een zegen zijn. We hebben namen gehoord, Heere, van broeders en zusters uit de gemeente. Een oude zuster in het ziekenhuis voor onderzoek opgenomen. Hoe zal het allemaal met haar gaan op haar hoge leeftijd? Wilt u aan haar denken en bij haar zijn en alles geven wat naar lichaam en geest nodig is in leven en moest het zijn ook in sterven? Denk ook aan broeder Wiegel. U kent de ontwikkeling van het ziekteproces en de verergering van zijn toestand. Wilt u, Heere, bij hem zijn en de innerlijke rust en overgave schenken die zo nodig is in dagen van ernstige ziekte? En wees ook bij al de zijnen die hem met liefde omringen en wil ook voor hen zorgen. Denk aan broeder van de Steenhoven, u weet ook wat hij nodig heeft. En luister naar onze gebeden voor hem, opdat ook hij in uw handen zich mag toevertrouwen en welgeborgen mag zijn. Denk aan de zusters Verbiest en Vroeg in de Wei. Ieder van hen heeft nodig dat uw hand bij hen is en uw aandacht naar hen uitgaat. U zorgt ten goede en kon het zijn tot genezing. Heere, wij kunnen alleen maar vragen, maar dat is door genade toch ook heel veel. Dat we met noden en zorgen bij u mogen komen en dat we ook voor familieleden die hen omringen en verzorgen, doktoren en misschien ook wel verpleegkundigen die in huis komen, mogen vragen om wat nodig is. En laat er van al deze ziekbedden iets uitgaan, opdat wij gewezen worden op u de levende God en de noodzaak om u te kennen in het leven en ook in het sterven. Denk ook aan Evelien Romein en wil ook met haar zijn in haar jonge leven en alles geven wat zij nodig heeft. Opdat er ook door wat zij moest ondergaan een sprake van u mag zijn en een spoor in haar leven getrokken wordt. En geef ook aan andere jongeren die haar opzoeken en misschien met haar spreken of met wie zij spreekt iets van de verwachting van u. En iets van het besef dat wij verantwoordelijk zijn tegenover u voor leven en daden. Heere, kom zo tot ons vanmorgen in al onze noden. Misschien zijn er ook wel dingen in de gemeente die niet genoemd worden op de preekstoel, maar waar mannen of vrouwen of kinderen mee tobben. Spanningen in gezin en familie, angst voor de dood en geestelijke noden. O Heere, wat een voorrecht dat we, zonder dat we namen hoeven te noemen vanmorgen, dat alles bij u mogen brengen. We danken u voor de regen die van de week gevallen is. En we bidden dat dat een goede mag zijn van alles wat op het veld staat. Opdat er toch geoogst kan worden. En waar in verband met de lange en hevige droogte veel zorgen daarover. En ook daarvoor is gebeden in gezinnen en in kerken. Laten we mogen vragen dat u het alles wilt geven op zijn tijd. We bidden voor de noden van de wereld. De verschrikkingen van het voormalige Joegoslavië. Nu duidelijk wordt hoeveel moorden daar gepleegd zijn, hoeveel mannen daar doodgeschoten zijn en hoeveel vrouwen daar aangerand zijn en hoeveel mensen er op de vlucht zijn. En dat is dan maar één land. We denken aan Afrika, Rwanda, de Hutus en de Tutsis. En zoveel meer in de wereld. O Heere, ontfermt u zich. En laat er iets mogen zijn van ja, uw reddende hulp en uw grote genade in de Heere Jezus Christus. Denk aan het zendingswerk en alle die daarbij betrokken zijn. En zegen de gezinnen die daarvoor door onze kerken zijn uitgezonden. We denken aan zieken onder de predikanten. We noemden de broeders Dol en Oosterhof. En misschien zijn er ook nog wel anderen die psychisch in de knoop zitten. Wilt u, Heere, bij hen zijn en uitredding geven tot het leven als het mocht zijn. En als het anders zou zijn, kom met uw genade om los te kunnen laten en heen te mogen gaan in vrede. Deze week begint de generale synode met alle stukken die daar op tafel liggen. Met alle beslissingen die in velerlei opzicht genomen moeten worden. U weet van het aftreden van hoogleraren en nieuwe broeders die daarvoor benoemd moeten worden. Al de zorgen die dat geeft in de kerken en in gemeenten. Wij vragen om wijsheid, om inzicht. Bij allen die daar voorstellen moeten doen en die zich daarover met beslissingen moeten uitspreken. Gedenk onze kerken, Heere. Wij hebben het niet verdiend, we zijn het niet waard. En er is soms zoveel oneenigheid en verschil binnen de kerken. Met smart en met schaamte moeten we dat belijden. Bewaar ons bij de waarheid van uw woord en de belijdenis van de reformatie. En laat die door mogen klinken, ook in de prediking zondags. Opdat we kerken mogen zijn in het spoor der vaderen. We komen ook vragen voor de zondagsschool die vanmiddag weer begint. Geef dat er kinderen komen en dat degene die met de kinderen omgaan dat ook met liefde en overtuiging mogen doen. Denk aan het ambtelijke werk hier in de gemeente van dominee Baars, van ouderlingen en diakenen. De zorgen van organisten en koster en alles wat gemeenteleden, mannen en vrouwen in het midden van de gemeente doen om elkaar van dienst te zijn. Wat een voorrecht dat dat ook gebeurt. En dat daar diensten worden verricht, die worden opgemerkt en die tot bemoediging zijn. Heere God, kom tot ons vanmorgen. In onze diepe afhankelijkheid. En geef wat nodig is. De waarachtige verootmoediging en bekering. Het hunkeren naar u. Het afhankelijk zijn van u. Maar dan ook door uw genade de ontmoeting vanmorgen met u. Daarvoor hebt u toch de kerkdienst belegd, opdat wij u zouden zoeken en vinden. Heere, betoon dat vanmorgen aan ons, door genade en tot roem van uw naam. Het gaat om u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Trek ons tot u en hoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus. Alleen. Amen. Na de dienst der offeranden zingen we gemeente uit de berijming van het gebed des Heren, het tweede, derde en vierde vers. Ik lees de eerste regels daarvan. Geheiligd wordt uw naam, hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En u wil geschieden, u wil alleen, als in de hemel hier beneden. 2, 3 en 4 uit de berijming van het gebed des Heren. Na de prediking gemeente zingen we uit Psalm 99 het achtste vers. Ik zou vanmorgen met u wat willen lezen in Openbaring 4 vanuit de eerste twee versen die ik als tekst gekozen heb. Dus Openbaring 4 vers 1 en 2 is de tekst voor de preek over dit hoofdstuk en we willen samen die twee versen nog eens lezen. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zei, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie er was een troon gezet in de hemel en er zat een op de troon. Gemeente des Heren, wat gebeurt er ontzaglijk veel in deze wereld. Onrecht, leed, zorgen en zonden. We hebben in de afgelopen week begrepen dat er in het voormalige Joegoslavië toch verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Al is dat een poos weggehouden en verborgen gebleven, maar nu komen de bewijzen openbaar en valt het niet te ontkennen. En we hebben gehoord van de angsten van de Hutus in Zaïre die bang zijn om naar hun vaderland terug te keren. En dat zijn zo dan maar enkele dingen die onder onze aandacht komen. Wat wordt er een verdriet veroorzaakt door medemensen en door machten in deze wereld. En wat is het soms ook in onze directe persoonlijke omgeving, ons persoonlijk leven en familieleven moeilijk. En wat zitten wij met vragen. En dan komt door dat alles heen natuurlijk de vraag naar boven, bemoeit God zich ook met al deze dingen? Wat doet Hij eraan? En wat wil Hij ermee? En hoe kunnen wij dat kennen? Waar is de levende God in de dingen die wij meemaken? In de wereld en ons persoonlijk leven. Op die vraag, gemeente, wil vanuit onze tekst vanmorgen een antwoord tot ons komen. Misschien heel anders dan wij verwachten, maar we willen juist naar deze verse luisteren vanmorgen in de hoop en met de bede dat wij iets mogen opvangen van wat de Heere God vanuit de hemel over het gebeuren hier op aarde zegt. We hebben het samen gelezen in de tekst, dat Johannes opgewekt wordt om als het ware op te klimmen naar de hemel. Dat hij door de open deur in de hemel mag zien wat daar is en wat daar gebeurt. En daar ziet hij God op de troon. Dat is voor vanmorgen het thema, God op de troon in de hemel. Zijn heerlijkheid, zijn genade en zijn verheerlijking. God op de troon in de hemel. Zijn heerlijkheid, zijn genade en zijn verheerlijking. Eerst even iets over het boek Openbaring. U weet, met dit vierde hoofdstuk begint in het boek Openbaring eigenlijk een heel ander gedeelte. De voorgaande drie hoofdstukken bevatten andere stoffen dan wat we vinden in de hoofdstukken 4 tot en met 22. Om het heel kort voor een ieder uit te leggen. In het eerste hoofdstuk vinden we als het ware de introductie. Daar wordt ons verteld dat Johannes als balling, in zekere zin als martelaar, veroordeeld is om op het eiland Patmos te verkeren, om der wille van de zaak van het evangelie. En als hij daar is op de dag des Heren, dan verschijnt hem de Heer Jezus Christus. In de glorie en de heerlijkheid van de opgestane heiland vanuit de hemel. En Jezus maakt zich bekend aan zijn dienstknecht en spreekt over de dingen die Johannes zal moeten zien. En dan in de hoofdstukken 2 en 3 vinden we, zoals we dat noemen, de zeven brieven aan de gemeenten van Klein-Azië. Het is niet zo dat die brieven eigenlijk apart verzonden werden. Ze werden gebundeld en als zevental aan elk van de zeven gemeenten geschreven en toegestuurd. En in die zeven brieven vinden we, zoals u weet, het verslag van wat je zou kunnen noemen de kerkvisitatie. Het bezoek dat de Heer Jezus met Johannes doet aan die zeven gemeenten. En daarin wordt de kerk doorgelicht, om zo te zeggen, op haar geestelijk en ongeestelijk gehalte. Alle kwalen en alle kwade dingen van de gemeenten daar. En dat staat voor de gemeenten van alle eeuwen worden op papier gezet. Nou, dat is tot en met het derde hoofdstuk. En dan krijgen we wat we vanmorgen gelezen hebben, het vierde hoofdstuk. En dat gaat, gemeente, over de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Alles wat volgt in het boek Openbaring bestrijkt dus eigenlijk die periode van de dag van de hemelvaart tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En nou is er één probleem met dat boek Openbaring. Wij proberen dat vaak te lezen als een geschiedenisboek. En u weet hoe wij de geschiedenisboeken opzetten. Onze kinderen die op school gaan en daar geschiedenisles krijgen en daar boeken voor moeten bestuderen, moeten dat als volgt doen. Je begint bij het begin van de geschiedenis en dan wordt dat ingedeeld in perioden en verdeeld over hoofdstukken. En zo kom je steeds verder in zo'n geschiedenisboek. Elk hoofdstuk heeft in zekere zin nog een titel waarin de periode die in dat hoofdstuk behandeld wordt, getypeerd wordt. En zo lezen wij ook vaak dat boek Openbaring. Maar dat is niet de bedoeling. Het is niet een geschiedenisboek waarin zo achter elkaar beschreven wordt wat er te wachten staat en wat er gebeuren zal. Integendeel, het boek Openbaring is een boek waarin telkens weer de Heer Jezus met Johannes door de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis heen gaat. Vanuit verschillende gezichtspunten. Dan eens van daaruit en dan eens van daaruit. En dat maakt het eigenlijk moeilijk om het te begrijpen, om het te verstaan. Misschien mag ik een heel eenvoudig beeld gebruiken als u dat niet ongepast vindt. U weet, als je op reis gaat, vakantie, dan maak je dia's. Althans, velen van ons doen dat. En zo'n dia neem je dan, en dan kom je nog eens even bij hetzelfde object dichterbij en dan neem je er nog een. Hetzelfde tafereel, maar onder een andere hoek, een beetje groter, bijvoorbeeld, of wat kleiner of wat voller. Nou, zo kun je dat boek Openbaring eigenlijk ook zien. Als een boek waarin dia's getoond worden door de Heere God over dingen die gebeuren in de geschiedenis tussen hemelvaart en wederkomst. En dat is natuurlijk wel een doorlopend verhaal, maar niet in allemaal afzonderlijke hoofdstukken, de een na de ander. En hoe is het merkwaardig, gemeente, dat in hoofdstuk 4, bij het begin dus van alles wat Johannes mag zien over de kerk en de wereldgeschiedenis, hij eerst een visioen krijgt waarin hij opgeroepen wordt om op te klimmen naar de hemel. Hij wordt verwaardigd, moet u zich dat eens voorstellen, door de Romeinse rechter veroordeeld om buiten de gemeente, om buiten de beschaafde wereld op zo'n eiland te moeten vertoeven, een gevangene als het ware. Je zou een beetje kunnen denken het Robbeneiland waar Mandela gezeten heeft, afgesloten van de wereld. En dan verwaardigt de Heere God hem om op te klimmen en in de hemel te zien. Zo komt de Heere God bij zijn dienstknecht Johannes. Het staat er zo prachtig. Kom hier op. Klim naar boven. En dan gebeurt dat. Ik werd in de geest en ziet, er was een troon. En er zat één op de troon. Dat is heel merkwaardig geformuleerd. U voelt wel waarom dat er zo staat. Johannes ziet heel duidelijk, er is iemand op de troon gezeten. Maar als je nou aan Johannes zou vragen, Johannes, kun je dat nader beschrijven? Kun je dat een beetje uitleggen? Kun je ons dat tekenen? Dat gaat niet. U begrijpt wel waarom niet. Omdat op de troon, het staat ook met een hoofdletter hier in de Bijbel, God gezeten is. De Heilige, de Heerlijke. Die onze kennis, ons begrip, ons vermogen te boven gaat. God is God en geen mens. Ik zou het eens even willen vergelijken met wat Mozes te zien krijgt van de Heere God. Ik denk aan Exodus 33. Daar staat dit. De Heere zegt tegen Mozes: wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus Mozes kreeg in Exodus 33 de achterste delen van de Heere God te zien. Als het ware in het voorbijgaan, daar gaat hij, de levende God. En Johannes mag in zekere zin al wat meer zien. Hij mag een troon zien waarop de Heere God gezeten is. En hij ziet de contouren van majesteit en heerlijkheid. Dat is het allereerst. Dat God daar is, die wij mensen niet kunnen bevatten, niet kunnen begrijpen, die al ons denken, al onze voorstelling te boven gaat. Het zou trouwens ook in strijd zijn met het tweede gebod, als er in de Bijbel meer over God gesproken werd. Meer van God werd afgebeeld. Laat ik het heel eenvoudig zeggen, om het ook naar de kinderen duidelijk te maken. Er is geen foto van de Heere God te geven. Maar Johannes krijgt wel een indruk. Daar zit iemand op de troon. En dan is dat geweldige gemeente in vers 3, die daarop was in het aanzien de steen jaspers en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. Wat is dat wonderlijk? Er wordt met kleuren gewerkt. En wat voor kleuren zijn dat? Laat ik het mogen proberen uit te leggen. Jaspis, dat is zacht rood. Sardius is zacht geel. En smaragd is zacht groen. Dus het zijn, om zo te zeggen, liefelijke kleuren. Waarmee de Heere God in dit visioen zich aan Johannes openbaart. Niet het felle, niet het scherpe, niet het zwarte, niet het donkere. En ook niet het onzichtbare, het grijs-grauwe. Maar het zacht rode van de jaspers. Het zacht gele van de sardius. En het zacht groene van de smaragd. Over het algemeen vat men dat zo op dat daarin iets te zien is van de goedheid en de heerlijkheid van de Heere God. Dat de Heere zich in zijn goedheid, in de goedheid van zijn goddelijk wezen aan Johannes openbaart. En dat hij zich zo laat zien, gemeente, dat Johannes onder de indruk van de majesteit van God komt die op de troon zit. Dus er is in de hemel een troon. Dus de Heere zegt eigenlijk, houdt u dat goed vast vanmorgen tegen Johannes. Wat je verder ook ziet over het wereld gebeuren. Al de verschrikkingen van oordelen en wat er beschreven gaat worden in dit boek. Er is in de hemel een troon. En die troon is niet vakant, die is niet leeg. Maar die troon is bezet. Eén met een hoofdletter. In die zachte kleuren van jaspers, van sardius en van smaragd. Met de regenboog. Dus dat is het eerste, gemeente. En zo wordt Johannes getroffen door de majesteit van de levende God. Het gaat er vanmorgen om dat wij, die dit stukje uitgelegd krijgen en naar ons overgebracht zien worden, in de geest ook iets zouden mogen zien van deze God in de hemel. Dat we daarvan diep onder de indruk komen. Het is natuurlijk niet zo dat wij net als Johannes kunnen opklimmen in de hemel. En dat wij dat visioen ook kunnen krijgen zoals Johannes dat gekregen heeft. Zo gaat dat niet. Maar het is wel zo dat het ons beschreven is. Opdat wij als het ware bij de uitleg van de tekst van vanmorgen van dit vierde hoofdstuk. De geestelijke inhoud, de geestelijke werkelijkheid daarvan zouden mogen verstaan. En nou laat ik dat vierde vers nog even rusten, daar kom ik verder op terug. En dan denk ik aan het vijfde vers. Van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. U begrijpt, gemeente, dat ziet op de oordelen van God. Bliksemen, donderslagen en stemmen. Dat zijn de oordelen van God. Dat doet je denken aan Exodus 19. Als het volk Israël bij de Sinaï gelegerd is. En als daar rondom de Sinaï niet alleen de rook is, maar ditzelfde van bliksemen, donderslagen en stemmen. Dat is het ontzagwekkende, het majestueuze van de levende God. Dat is oordeel en gericht. Zo moeten we dat vanmorgen opvatten. Johannes komt daarvan onder de indruk dat hij de troon in de hemel ziet als een troon omgeven van bliksemen en donderslagen. U weet dat we tegenwoordig, als het ware, wat nonchalant over gesproken en mee gedaan. Ik denk dat er hier nog wel gezinnen zijn, zoals ik dat in het gezin waarin ik opgegroeid ben ook geleerd heb. Mijn moeder zei altijd, als het weer lichtte en als het donderde, denk erom, kinderen. Dat is de stem van de levende God, die de mensen laat weten dat hij er is. Nou, dat is het ook. En dat is de majesteit van God, de majesteit van zijn oordeel. Met God valt niet te spotten en over God valt niet te spreken op voet van gelijkheid. Wij mensen hebben ons te buigen en te verootmoedigen voor de heerlijkheid en de majesteit van de levende God. En hoe zouden wij voor hem kunnen bestaan in onszelf? We hebben vanmorgen opnieuw de wet gelezen. Elke zondagmorgen gebeurt dat in onze kerken gelukkig. En dat is nodig ook, opdat we daarin als in een spiegel onszelf zouden zien. Opdat we, en zo hebben we het vanmorgen in ons gebed ook tegen de Heere gezegd, zouden beseffen dat wij voor God niet kunnen bestaan en in eigen naam en kracht en met eigen daden tot de Heere niet kunnen naderen. Nou, dat is om zo te zeggen het oordeel van de wet in de tekst van vanmorgen. En zo komt dat ook tot ons. Je kunt tot God niet naderen als je niet enig besef hebt diep in je hart van oordeel en gericht. Van de majesteit van bliksem en donderslagen en stemmen. En je zou die stemmen in zekere zin wel mogen horen, vertolken. De aanklacht tegen ons mensen en dat wat wij tegen hem hebben misdaan. Dus dat is het ene. Johannes ziet dat. En Johannes moet weten, in heel die periode tussen hemelvaart en wederkomst is er in de hemel een troon, ook vanmorgen. Deze zondag. Het is de 27e augustus 1995, is er in de hemel een troon. Wat er in de wereld gebeurt, waar u in uw eigen leven mee zit vanmorgen. Met welke dingen bezwaard en belast misschien u in de kerk hier bent gekomen. In de hemel is een troon. En ook nu is in de hemel, behalve die prachtige zachte kleuren van Gods goedheid en barmhartigheid, het teken van oordeel en gericht. En dan dat andere in vers 5. Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten van God. Dus die troon is niet alleen oordeel en gericht, dat is het. Maar daar zijn zeven vurige lampen. Je zou bijna kunnen zeggen fakkels. Fakkels die branden voor de troon. En die fakkels symboliseren, dat wordt erbij gezegd, het werk van de Heilige Geest. Dat werk in zevenvoud, dat is in volheid, in heerlijkheid. Wat geweldig, hè? Terwijl het oordeel plaatsvindt, is daar tegelijk ook het teken, door Johannes te aanschouwen, het teken van het werk van de Heilige Geest. Het vuur dat reinigt, het vuur dat vernieuwt, de geest die het toepast en die het uitdeelt. Ik ben blij dat ik dat vanmorgen zo mag zeggen. Want gemeente, misschien hebt u daar al wel even over gedacht. Waar is nou in hoofdstuk 4 de Heer Jezus? Waar is nou de middelaar? Waar is nou de Christus? Die is er nog niet. Althans wordt niet uitvoerig beschreven. Dat komt in hoofdstuk 5. De leeuw uit Juda's stam, weet u wel. Het lam staande als geslacht. Dan krijgt u, om zo te zeggen, weer dat beeld van de dia. De Heer Jezus komt in alle heerlijkheid met zijn werk in het vijfde hoofdstuk aan de orde. Maar hier wordt het genadewerk van God ons getoond. In de zachte kleuren van groen, geel en rood. En in die zeven vurige fakkels. Die branden die hun werk doen. Die dus het werk, het verzoenings- en verlossingswerk toepassen en uitdragen. En die dat persoonlijk maken. En zo zien we in de tekening van vanmorgen iets van de heerlijkheid van de Heere onze God. In zijn goddelijk wezen, van zijn majesteit, van zijn oordeel, van zijn gericht, maar ook van zijn genade en van zijn goedertierenheid. En verderop in dat boek wordt ons dan onthuld dat dat is door en om en in de Heer Jezus Christus. Als ik nou samenvat wat ik geprobeerd heb bij deze beschrijving naar u over te brengen, dan kan ik het zo zeggen, gemeente, wet en evangelie. Allebei zitten ze in deze tekening. En allebei heb ik ze vanmorgen ook aan u over te brengen. Wie de levende God leert ontmoeten, die komt met de wet. En die komt ook met het verdiende oordeel en met het gericht in aanraking. Met de zelfkennis voor Gods aangezicht en voor Gods troon. Maar de Heere wil het daar niet bij laten. Die wil ook het verwarmende, het vernieuwende, het reinigende werk van zijn lieve Heilige Geest in de overvloed en de volheid in ons leven doen. Ik hoop daar vanavond over te preken vanuit Johannes 16. Over het werk van de Heilige Geest, heel speciaal. Maar hier wordt het al aangeduid in die zeven vurige fakkels. En dat mag je, om zo te zeggen, aangrijpen. En je mag de Heere smeken, wil mij door uw Heilige Geest leren, leiden en bekeren. En wil met uw Heilige Geest in mijn leven werken, opdat ik u mag zien in de heerlijkheid en de majesteit van uw regering. Nou gemeente, dat is het eerste in de boodschap van deze preek van morgen. Dat u daarop zien zult. Ik mag tegen u zeggen vanmorgen, met de uitleg van deze tekst, kom naar boven toe. Je moet het van bovenaf leren zien wat er op aarde gebeurt. En weet u wat dan het wonderlijke is? Dan begin je niet van bovenaf naar de aarde te kijken, maar dan begin je met de troon te zien. Dan moet je eerst naar de troon zien. En als je de troon gezien hebt en wie daarop gezeten is, aan de ene kant niet na te tekenen en uit te beelden, maar wel met een indruk van zijn majesteit en zijn heerlijkheid. En als je zo de troon gezien hebt, dan kun je kijken naar wat er op aarde gebeurt. Wij doen dat in ons leven meestal precies omgekeerd. Wij beginnen bij beneden. Wij kijken naar wat er gebeurt, naar wat we ervaren. Hoe wij daarop reageren, wat dat voor ons betekent. In de gewone dingen van het leven, het werk van de dag, de school, de handel, de ziekte, de zorg, de internationale verhoudingen. Wij beginnen bij beneden. Dat is als het ware onze aardsgezindheid. Het gaat erom dat er in ons hart een andere beweging komt, een omkeer. En dan begrijpt u dat ik eigenlijk het oog heb op de bekering. Dat er een omkeer komt naar boven toe. En dat we eerst de troon zien en hem die daarop gezeten is. In de werkelijkheid van zijn oordeel. In het ontzagwekkende van de donderslagen, de bliksemen en de stemmen. Maar ook in het zachte, in het zaligende werk van de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt en die het ons wil toedelen. Die het wil meegeven, onverdiend door ons. Als een blijk van Gods soevereine en Gods vrije genade. Dus Johannes Denker, kunt u daar nou vanmorgen een beetje bij? Kunt u daar een beetje in mee vanmorgen? Jong en oud. Voelt u wat dat betekend heeft voor Johannes? Dat hij zo in de hemel mocht visionair opgenomen worden om eerst de troon te zien. Dus zo is het altijd in ons leven, met alle problemen, met alle vragen. Heb je hem gezien die op de troon zit? Ben je daar geweest? In waarachtige verootmoediging, met waarachtige schuldbelijdenis. Heb je je gebogen? En wat wil je over deze aarde zeggen? En wat hier gebeurt? Als je niet eerst bij de troon geweest bent, kom hogerop, kent u dat? Maakt u dat wel eens mee in uw leven? Dat u door de prediking, door de uitleg van de schrift, in uw persoonlijk gebed zo omhoog gevoerd wordt, dat u voor de troon van de levende God komt te staan. Dat is niet hetzelfde visioen van Johannes, maar Johannes heeft het beschreven, opdat wij de werkelijkheid daarvan ook zouden meemaken. En dan is er nog één ding, het zesde vers. Voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. Dat is geweldig, moet dat geweest zijn. Als je kristal ziet voor de troon, een zee van kristal. Ik was van de zomer in Tsjechië. En u weet, daar wordt veel kristal gemaakt. Dus we hebben daar eens wat rondgekeken als je daar nooit geweest bent. Je komt in een museum voor kristal, je komt in winkels. En je komt onder de indruk van wat kristal betekent. Nou, dan moet u zich voorstellen, voor de troon was, laat ik maar zeggen, ja, een geweldig plein, een zee van kristal. Schitterend. En dat is helemaal doorzichtig. Daar zit niks donkers in, daar zit niets bedreigends in. Daar zit ook niets in van waar je niet bij kunt. Je kunt er doorheen kijken, een zee van kristal. En wat betekent dat nou in deze tekst van morgen? U weet, in het boek Openbaring komt dat beeld van de zee vaker voor. De volkerenwereld. Openbaring 13, het beeld, het beest uit de zee, uit de volkerenwereld. Al dat gewoel, al dat gewroet, het nieuws van vandaag. En van deze dagen, dat is de zee van de volkeren, woest, kolkend en kokend. Maar voor de troon is, om zo te zeggen, de geschiedenis klaar als kristal. Daar zijn de raadsels opgelost. Daar zijn de problemen niet meer, want het is doorzichtig. God komt aan zijn doel en aan zijn eer, zou ik zeggen. Dat is de bedoeling van die glazen zee. En u weet, wij zitten er allemaal mee. We hebben de namen genoemd van zieken hier in de gemeente. We hebben samen gebeden. Dat zijn ernstige situaties. In het leven van de zieken zelf en van de families. En van allen. En als het goed is, zijn wij dat ook allemaal die zich daarbij betrokken weten. Dan voelen wij daar iets van. Dan dragen wij daar iets van mee in ons gebed. Heren, ja, dan komen de vragen. Ik zal nu maar stoppen. Maar dan komen de vragen. Zo wordt in de Bijbel ook gesteld. Waarom? Waar bent u? Hoe is het? Een zee klaar als kristal. De Heere kent zijn weg en kent zijn werk. En dat is voor de Heere doorzichtig. In de hemel zijn de raadsels opgelost. En zo is het vandaag ook. Als wij met de raadsels en de vragen zitten, met de moeite en de problemen, gemeente, de Heere God weet ervan en die leidt het naar het einde, klaar als kristal. Wat een voorrecht als een mens dat in zijn leven leert. Omdat hij bij de troon heeft leren buigen. Omdat hij door het vernieuwende en verwarmende werk van die zeven vurige fakkels van de Heilige Geest van binnen aangeraakt is. En daar van binnen door veranderd is. En zich zo voor God gebogen heeft. En iets mag voelen, iets mag weten van dat vertrouwen op de Heer. En als je dan op mag klimmen naar boven en daar een zee ziet uit louter kristal, schitterend en doorzichtig, dan mag je zeggen, daar loopt het op uit, daar zijn de raadsels opgelost. Wat wij vandaag niet kunnen begrijpen, waar wij onder gebukt gaan en waar wij tegen opbotsen en waar we moe van worden, moedeloos ook wel eens, soms psychisch depressief. De Heere heeft de oplossing. Dat is het eerste vanmorgen. Dat ik u door mag geven. En ik mag u als het ware door deze tekst roepen. En uitnodigen. Kom in de geest. Klim op. En zie de levende God. Dat is, gemeente, wat de Heere vanmorgen te zeggen heeft. En daar moet Johannes op terugvallen. Hij krijgt verschrikkelijke dingen te zien, u weet het wel, de oordelen, dat de zee uitdroogt, dat het alsem wordt. En de zeven violen, de zeven schalen, al die oordelen. Maar terwijl dat gebeurt in de geschiedenis, en wij zijn er op het ogenblik getuigen van aan het eind van de 20e eeuw, terwijl dat gebeurt, staat in de hemel de troon. Wat een voorrecht als een mens daar wat van weet. Dat je dat kent s'avonds. Met je vermoeide hart, met je moe gevochten ziel, met al de vragen en de vraagteken. Dat je door zo'n schriftgedeelte als Openbaring 4, dat u in herinnering komt. Kom, klim op, naar boven toe. Daar moet je zijn om wat er op aarde gebeurt op zijn juiste waarde te schatten. Het is niet zo dat de mensen het in handen hebben. Het lijkt wel eens dat de mensen het kunnen verknoeien. Dat de mensen het kapot kunnen maken voor jezelf en voor anderen. Maar er is één op de troon. Voor ons niet zo zichtbaar dat we hem uit kunnen beelden. Maar een diepe indruk van zijn majesteit. Van zijn grootheid en van zijn heerlijkheid. En dan tegelijk iets van dat geweldige. Van de goedheid en de zoetheid. Van zijn genade en zorg. En iets van zijn geest, die zeven vurige fakkels, die willen, mag ik het eens zo zeggen, vanmorgen hier ook branden in de kerk. De geest wil zijn werk doen hier in het midden van de gemeente. Om u jongeren en ouderen aan te grijpen en mee te nemen. Daar naar boven, dat u daar leert buigen en daar de rust en de vrede en het vertrouwen mag vinden. Ja, en dan is er nog iets. In dit hoofdstuk. Ik heb dat even overgeslagen. Vers 4. En dat komt ook weer terug bij vers 7. Dat zijn de 24 ouderlingen. En dat zijn de 4 dieren. En die 24 ouderlingen en die 4 dieren. Dat blijkt uit vers 9 en 10. Die brengen de Heere lof. Laten we eerst daar eens even over mogen nadenken, voordat ik over die 24 ouderlingen en die vier dieren wat meer zeg. Aan de Heere in de hemel wordt lof gebracht. Wat is dat een geweldige boodschap. U weet hoe de Heere op aarde ontaard wordt, van zijn eer beroofd wordt, hoe die gevloekt wordt. Zelfs onze ministers van het paarse kabinet ontzien zich niet om in officiële radio-interviews, ik heb het zelf gehoord, de naam van God te misbruiken. Dat is in het verleden niet gebeurd in Nederland. Dan weerhield men zich daar nog. Maar we hebben nu ministers die dat rustig doen. En de naam van God als een stopwoord en nog erger misbruiken. In de hemel wordt God lof gebracht. Zoals hij daar recht op heeft. Want laten we dat goed zien, gemeente. Wij zijn geschapen en we hebben het leven ontvangen om de Heere lof te brengen. Eer te brengen. Dat is wel een moeilijk punt, maar het is wel zo. De Heere wil geëerd en verheerlijkt worden. En u weet hoe dat vroeger gezegd werd. Zonde, dat is eerroof. En zo is het vandaag nog. Zonde, dat is dat je de Heere de eer onthoudt, ontsteelt. Dat je de eer niet brengt. Hebt u uw leven zo wel eens gezien? Je kunt natuurlijk, jongens en meisjes, bij zonde aan overtreding van de geboden denken. Daar komt dat ook in uit. Kleine dingen, grote dingen. Maar heel centraal is zonde dit, dat je de Heere de eer niet wilt geven die hem toekomt en waar hij recht op heeft. Dat wij eerrovers zijn. En nou de hemel. Aan de Heere wordt eer gebracht. Want door de 24 ouderlingen en door de vier dieren. Ook vandaag, ook op dit moment. Wat hier door Johannes gezien wordt, dat gaat de eeuwen lang door. Wat een voorrecht. Als er op aarde gevloekt wordt. En als de Heere miskend wordt. En als het evangelie veracht en vertrapt wordt. Als de wegen en de straten van de steden vol zijn van het vuil van de zonde. In de hemel wordt de Heere eer gebracht. 24 ouderlingen. En vier dieren. En nou die vier dieren, dat zijn wonderlijke dieren. In vers 7 worden ze getekend. Een leeuw, een kalf, het aangezicht van een mens, een vliegende arend. Ze hadden elk voor zich 6 vleugels. Van binnen vol ogen en ze hebben geen rust, dag en nacht. Ik kan dat natuurlijk niet uitbeelden precies. Een kunstenaar zou kunnen proberen dat een beetje te schetsen op het papier. En misschien zijn er hier ook wel jongeren of ouderen die dat wat beter zich kunnen voorstellen. Maar het zijn vier dieren. En ze hebben 6 vleugels elk. Dat betekent dus dat ze kunnen vliegen. Dat ze de hele wereld door kunnen. Oost, west, noord, zuid. Want wat zijn die dieren? Dat zijn de vertegenwoordigers van de schepping. Niet van de mensen, dat zijn de ouderlingen. Maar van de schepping. Van het land, van het water. Van wat God geschapen heeft. En ze zijn vol ogen, dus ze zien alles, ze hebben met alles contact. Ze communiceren, om zo te zeggen, met heel de schepping. En de schepping brengt bij monden van deze vier dieren aan de Heere lof. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige. Waar hebben we dat meer gehoord? Zou u het zo kunnen zeggen? Jongens en meisjes, weet je waar dat staat? Jesaja 6. Roepingsvisioen van Jesaja, ik zal het opzoeken. Jesaja 6, daar staat het. En daar komen wij dat dan tegen. Dat de Heere in alle grootheid en in alle heerlijkheid en in alle majesteit. De een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, in de hemel wordt dat door de vier dieren gezongen. Hier op aarde zucht de schepping, onder de droogte bijvoorbeeld. Wat een voorrecht, we hebben ervoor gedankt dat er wat regen gekomen is. Vooral hier op Flakkee en andere landbouwstreken. Maar daar zucht de schepping, je kunt naar de dieren soms kijken hoe die lijden. Maar in de hemel brengen de vier dieren God de eer en de lof. Dus dat gebeurt op het ogenblik. Zo wordt God verheerlijkt. Het gaat toch door. En de Heere komt aan zijn doel en aan zijn eer. En dat komt ook uit, gemeente, in die 24 ouderlingen. Dat zijn er 24 als vertegenwoordigers. Daar is de hele kerk in begrepen. 2 keer 12. 12 uit het Oude Testament, de 12 zonen van Jacob. 12 apostelen uit de nieuwe bedeling die de hele kerk vertegenwoordigen. En zij zitten op troon. Ze hebben van God de eer gekregen om met hem te regeren. Ze zijn het beeld van God. En ze zingen de Heer over. En dan moet u eens zien wat er dan gebeurt in vers 9. Ze gaven als die dieren eer en dankzegging geven. Dan vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zit. En ze aanbaden hem. Dan kunnen ze niet blijven zitten. Hun plaats door God hun gegeven, gegund en toegewezen, verlaten ze. En ze buigen zich voor de troon van God. Om zo hun afhankelijkheid, hun nederigheid, hun ootmoed aan God te betuigen en te betonen in de houding van hun hart. Daarom is het ook zo goed dat wij, als we bidden, onze knieën buigen. Ik mag tegen de oudere broeders en zusters wel zeggen, als dat niet meer gaat omdat ze te stram zijn, dan ziet de Heer natuurlijk het buigen van uw hart wel aan als het buigen van uw knieën. Maar jongens, als je lenig bent, als je kunt, dan doen we dat uit een diepe eerbied dat we voor de Heer buigen. Dat doen zelfs deze 24 ouderlingen. Die tronen hebben ze van God gekregen, maar ze gaan eraf. En ze gaan op de grond en ze gaan op de knieën. Om de Heer lof en eer te brengen. En wat zingen ze dan, wat zeggen ze dan? Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Nou, daar gaat het om in de wereld. Heerlijkheid, eer en kracht. Daar vechten de mensen om. Daar worden oorlogen om gevoerd. Daar worden handelsoorlogen om gevoerd. Daar zijn mensen die elkaar wat bevechten omdat ze de eer en de macht willen hebben. In de hemel is de lofzang. Gij zijt waardig, niet wij, niet ik. Gij zijt waardig te ontvangen. Moet u eens zien, dat gebeurt. De kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze. En zijn ze geschapen, ze komen van God. Het is, keert weer terug naar God. En zo gaat het in de hemel, gemeente. Dat daar de Heere eer en lof wordt gebracht. En wat is nou de bedoeling van de preek van vanmorgen? Het eerste is dat u ziet dat er in de hemel een troon staat. Niet leeg, niet vakant, door God bezet. Dat u weet van de majesteit en van de zoetheid en de goedheid van het werk van de geest. Maar er moet wat bij komen. En weet u wat daarbij moet komen? Dat wij bij dat loflied en die eer betrokken worden. Dat wij dat persoonlijk ook de Heere leren zingen. En leren zeggen. En die vraag geef ik u straks mee vanuit de kerkdienst. Kent u dat zo? Is dat in uw leven zo? Waar bent u op uit? Wat is voor u het hoogste? Wat is voor u het grootste? Hebt u er iets van gevoeld dat zonde betekent dat we God de eer onthouden en ontroven? En is dat u tot schuld geworden? Schuld voor Gods aangezicht. En hebt u door het werk van de geest in de verzoening van de Heere Jezus Christus iets gezien dat de Heere er recht op heeft? Gij zijt waardig, die prachtige Bijbelse uitdrukking. Een mens kan niet hoger klimmen dan dat hij zich buigt voor de troon en zegt, gij zijt waardig te ontvangen en de eer en de heerlijkheid en de kracht, want dat komt van u en dat dat je leven wordt. Nou jongens, hoe oud ben je? 17, 19? Meisjes, 16, 21? Ken je daar wat van? Of is je leven een ander leven zonder dat? Een ander leven met een kleine let. Maar je weet wel hoe we dat soms in de kerk zeggen. Van bekeerde mensen die heeft een ander leven leren kennen. Dat is dit leven. Dat je daar iets van kent. En je kunt dat in de hemel niet meezingen, gemeente. Als je het op aarde niet geleerd hebt. Als je hier op aarde in de kerk. En de kerkdienst. Niet iets hebt leren zeggen en zingen. Maar ik mag ook zeggen. Niet iets hebt leren aanvoelen. Diep in je hart. Dat het zo gebeurt. Als u het nou zo vanmorgen eens ziet. Hoe zou je dan een kerkdienst kunnen typeren? Weet u hoe je de kerkdienst dan kunt typeren? Als de oefening, als de repetitie in het zingen van het loflied. Dat je dat leert. Dan leer je vooraf en dan leer je vooraan. Moet je zelf kwijtraken. Moet je zelf zien. In verlorenheid en schuld en onwaardigheid. Maar tegelijk God. Dat die waard is te ontvangen. Ik bid zondagsavonds wel eens in de tweede dienst met de gemeente. En ik doe dat heel wel bewust dan. Zeg ik, Heere, als van de week iemand van ons zou worden weggenomen. Laat deze dienst waarin zo iemand was iets gehad mogen hebben van de voorbereiding op het loflied in de hemel. Wat geweldig als dat gezegd mag worden. Ik word wel eens opgebeld als je zo het hele land doorpreekt, dan maak je van alles mee. Ik word zaterdags wel eens gebeld door een schrijver die zegt, dominee, u was afgelopen zondag bij ons. En toen was die en die zuster of die en die broeder nog in de kerk. En we hebben er vanmiddag begraven. Moet u zich voorstellen, binnen 6 dagen dood en begraven. Wat een verantwoordelijkheid en wat een heerlijkheid. Als je dan in de kerk iets kent van deze dingen. Dat je dat leert. Dat je op het koor bent dat door de geest geoefend wordt. Ik gebruik die beeldspraak maar om het dicht bij u te brengen. Om het u als het ware op het hart te binden. Het is niet de oppervlakkigheid van het halleluja geroep. Maar het is de beleving van de waarachtige bekering. Van het leven met de Heere God. Waar het bij ons allemaal naartoe moet. Nou gemeente, dat is het. In de hemel is een troon. En God regeert. En weet u wat nou het wonderlijke van heel dit hoofdstuk is? Ik heb dat eigenlijk voor het eind bewaard. Je zou zeggen, gebeurt er wat? Nee, er is wat. Voelt u dat? Er is wat. Er gebeurt verderop nogal wat. Maar Johannes begint met te zien wat er is. En dat is de troon van de levende God. Ingericht en genade. In de lofzang van de 4 dieren als vertegenwoordigers van de schepping. En tegelijk ook met de lofzang van de 24 ouderlingen. En wat betekent dat nou voor ons leven? Mag ik dat aan het eind van de preek in 3 punten samenvatten. Proberen in 3 punten naar u over te brengen. Want misschien zeggen de jongens en de meisjes, ja dominee, zo'n preek over de hemel, wat heb je daar nou aan voor vandaag? En wat doet dat nou voor vandaag? Ik zal proberen het je in 3 punten mee te geven. Weet je wat dat betekent? Dat betekent in de eerste plaats dat de Heer je tot verootmoediging brengt. Verootmoediging voor zijn aangezicht. Dat is de toepassing en de les van de preek van vanmorgen. En niet maar als woorden, maar als werkelijkheid. Dat je vanmorgen de kerk uitgaat, in je hart geraakt en geslagen. Verootmoedig. Zoals je soms als dominee geslagen de preekstoel af kunt komen, omdat je voelt, ik kon het niet. Het was niet zoals het zijn moest, zo in ons leven. Verootmoedig. En weet u wat de tweede is? Heel praktisch voor van de week. Vertrouwen. Dat je vertrouwen hebt in de levende God. Die God die op de troon zit. Dat je daar terecht kunt. Dat je daar je hart uit mag storten. En dat je daar je ziel leeg mag maken voor de levende God. En dat je in diepe afhankelijkheid op hem vertrouwend mag leven. En weet u wat de derde is? Dat is verwachten. Dat je perspectief hebt. Er is hoop door Gods genade. En het is nog beter dat je dat in je hart draagt dan als een sticker op je auto. Zichzelf wil ik daar niet wat kwaads van zeggen. Maar als je het wel op je auto hebt en niet in je hart. Dan is het natuurlijk ook een aanfluiting en een aanklacht. Er is hoop. De verwachting van de levende God. En hoe het nou vandaag zingt in de kerkgemeente. Misschien moet het wel eens even over. Dat moet met een koor ook wel. Oh, het gaat vals. Misschien zegt de Heere wel tegen u vanmorgen in deze preek. Het ging niet goed. Je had de goede toon niet te pakken. Je was te hoog of je was te laag. Je bent niet op de toonhoogte van de genade. Als je het maar leert vanmorgen. Als het maar een oefening is. Naar het hemelse loflied toe. Dus nog 1 keer de 3 dingen. Praat er eens over bij de koffie en de maaltijd met elkaar. Verootmoediging. Vertrouwen en verwachting. zo te mogen leven in diepe afhankelijkheid van de levende God en op hem te mogen zien. En wat verschrikkelijk, dat moet ik ook zeggen, wat verschrikkelijk, als je de preek over het loflied in de hemel gehoord hebt en je staat er buiten, je bent er vreemd aan. En bij je begrafenis zou gezegd moeten worden, hij wist niet wat het was om de lof des Heren te zingen. Dat je in verlorenheid uit dit leven weggaat. U wordt vanmorgen genodigd. Ik mag dat doen in Jezus' naam. U wordt vanmorgen geroepen. Hoor je het, jongelui? Het gaat ook om jullie. En ook naar jullie toe. U wordt vanmorgen geroepen. Door de kracht van woord en geest. Opdat u deze dingen leert kennen. En opdat je ook in de problemen van je leven zult weten. Er is een troon. En weet u wat sterven dan is? Als je het zo geleerd hebt. Als ik geprobeerd heb een beetje te schetsen. Dat is ook gebrekkig. Dat voel ik heel goed. Maar ik heb geprobeerd het u te schetsen. Weet u wat sterven dan is? Dat de Heere bij je komt en zegt. Kom, kom naar de troon. En nou mag je zingen. Van de goede tierenheid en de trouw. Van het bloed van het lam. En nou mag je zingen wat je geleerd hebt van de Heilige Geest. Om mij de lof te brengen. Geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer. Klimt op Sion, hoort u het? Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Want waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. De bliksemstralen en de kleuren. Want heilig toch en te ere, gemeente. Heilig toch en te ere is de Heer der Heren. Amen. Bedanken en bidden. Heere, heilige, almachtige, rechtvaardige, genadige, goede tieren en barmhartige God, die troont op de lofzangen van Israël, zoals we dat lezen in Psalm 22. U hebt ons in de hemel laten zien vanmorgen. En het is nog waar dat uw troon op de lofzangen van uw kerk staat. O, geef ons genade dat we bij die lofzang betrokken worden in waarachtige bekering. En als we het lied niet zo kunnen zingen als het zou moeten, omdat het vals klinkt, te hoog of te laag, leer het ons dan op de toonhoogte van uw genade. In de waarachtige overgave aan u. Neem ons onder uw hoede. En op de zangschool van de hemel. Heren, we danken u. Dat u het evangelie bij ons hebt gebracht. Ons op het hart gebonden. En de lof ons op de lippen hebt gelegd.
Bewaar ons ervoor dat we onze eigen weg zouden gaan of blijven gaan. En dat we ons van u zouden afkeren. Want dan zal het geen loflied zijn, maar de klacht over de rampzaligheid voor eeuwig. O God, wees ons nabij. U hebt ons iets laten zien van uw trouw en van uw liefde. Geef dat we dat in ons leven ook mogen kennen. Ook in de persoonlijke moeite en zorgen. Ook in de dingen waaronder we gebukt en gedrukt gaan. U kent ze allemaal. En we mogen ze ook voor u neerleggen. Maar u bent op de troon. De troon is niet vakant. De bliksemen zijn er en de donderslagen. Maar ook het zachte groen, geel en rood van uw goedheid. En de fakkels van uw Heilige Geest. O Heere, werk, ook in onze kerk, werk in de gemeente, werk op de synode, werk overal waar mensen met uw woord in aanraking komen. In ziekenhuizen en gevangenissen, in het leger en op welke plaats. Hoor, o God, ons gebed, aanvaard onze dank en geef ons die drie dingen waar de preek mee werd afgesloten, de verootmoediging. Het vertrouwen en de verwachting tot eer van uw naam. Amen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. 48 vers 6 is de slotzang. Heft uw harten tot God en ontvang biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.